take.
Je luistert naar de podcast Morgen begin ik meteen, waarmee ik, Erik-Jan Bolsjes, mannen wil aansporen tot een gezonder leven met mijn eigen verhaal en dat van een gast die ik interview over zijn stap naar een gezonder leven. Een aantal jaar geleden woog ik 94 kilo en met mijn 1,78 meter valt dat nog net in de categorie zwaar overgewicht, maar het is bijna obese. In 2017 besloot ik dat dat anders moest en sinds dat jaar voel ik me topfit op mijn 52ste. En weet je, het was zoveel makkelijker dan ik vooraf dacht. Ik ben geen leefstijlgoeroe en ook geen medicus of diëtist, maar ik spreek uit eigen ervaring als ik je vertel over het plezier van afvallen en gezonder leven. En dat plezier gun ik jou ook.
Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan schei ik er mee uit.
Word een andere man, nu het nog kan.
Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen.
In deze aflevering van Morgen begin ik meteen gaat het over leeftijd. Je bent zo oud als je je voelt en daar zitten enorme verschillen tussen, ongeacht je ware leeftijd. De ene 40er is de andere niet en dat is precies de boodschap van het grote oude lullenboek met als ondertitel Hoe de midlife man de klok weer terugdraait. Auteur Jerry Goossens vertelt daarin hoe je in de tweede helft van je leven het verschil kunt maken. Welk verschil? Dat vertelt schrijver, columnist en muzikant Jerry Goossens in het interview. En Jerry geeft ook een advies waarmee je morgen meteen kunt beginnen. Maar eerst vertel ik je over hoe voor mij de tweede gezonde helft begon. Op mijn 47ste ben ik aan de tweede helft van mijn leven begonnen. In dat jaar kwam ineens het besef binnen dat de dood me op mijn hielen zat. Ik werd me enorm bewust van het feit dat ik sterfelijk was. Niet dat ik mezelf tot die tijd als God beschouwde, maar ik had er gewoon echt nooit bij stilgestaan. Wat een luxe. Dat veranderde toen er vlak achter elkaar twee bevriende leeftijdsgenoten overleden. Op die momenten kwam de dood veel te dichtbij. Niet dat ik zelf iets mankeerde en heel ongezond leefde ik ook niet, maar ik was er gewoon niet zo mee bezig. Niet met de dood, niet met mijn gezondheid en eigenlijk ook niet met mijn leefstijl. Onbewust wel hoor, zo heb ik gelukkig nooit gerookt en ik dronk alcohol met mate bij etentjes in de kroeg en ook thuis soms rond het avondeten een glas wijn. Ik at voor mijn gevoel best gezond, bewoog ook met mate, dus wat kon mij gebeuren? Ja, ik was wel iets dikker dan ik wilde, maar dat viel toch erg mee. En mijn conditie was toch ook prima? Twee keer nee dus. Mijn BMI kroop vervaarlijk dicht tegen de 30 aan, het alarmgetal voor obesitas, en mijn conditie was prima voor een wandeling of een boodschap op de fiets. Maar dat was het dan ook wel. En dat is sinds het begin van de tweede helft op mijn 47ste, zo'n 5 jaar geleden, dus echt anders. Ik zit op een gezond gewicht voor mijn leeftijd, meer dan, en sport inmiddels ongeveer elke dag. Gezond eten en vooral ook niet te veel is een gewoonte geworden en hardlopen ook. Daarmee ben ik stukken fitter geworden dan ik ooit geweest ben. Hoe fijn is dat? En hoe makkelijk was dat? Jerry Goossens is 56, schrijver, journalist en columnist voor AD. Hij woont in Utrecht met zijn vrouw en de laatste thuiswonende dochter. De andere kinderen zijn het huis al uit. Jerry sportte nooit in zijn jeugd, rookte tot zijn 40ste als een ketter en dronk ook flink. De alcohol heeft hij nog niet verbannen, misschien wel nooit, maar roken doet hij al lang niet meer. En sinds hij die verslaving afzwoer op zijn 40ste verjaardag, sport hij ook behoorlijk intensief. Als schrijver van het grote oude lullenboek kwam hij erachter dat het helemaal niet minder wordt als je de 40 voorbij bent.
Morgen begin ik meteen.
Jerry, hoe fit of gezond vind jij jezelf en kun je er een cijfer aan geven?
Dat is lastig. Ik denk dat ik iets tussen de 7 en de 8 ben.
Ja. Dus er is nog wat te winnen.
Zeker, zeker. Je kan altijd fitter worden natuurlijk, maar... ik denk dat ik voor mijn leeftijd behoorlijk fit ben. En, maar ja, er is altijd wat te winnen nog.
Wat houd je tegen? Waar zit de aarzeling of de stress? Is dat een factor die ook minder...
Ja, dat is altijd wel een factor, maar daar kom ik niet vanaf. Daar ben ik ook zo aan gewend. Ik denk ook niet dat het zo heel slecht is, hoor. Ik bedoel, je hebt gezonde stress en ongezonde stress. Ik bedoel, als je...
Maar jij zit met deadlines, neem ik aan. Hoe vaak heb jij een deadline?
Elke dag minstens één. Wow. Ja.
Elke dag minstens één, want je schrijft columns. Hoe vaak per week heb je een column?
Het valt nu wel mee. Ik heb een periode gehad dat ik 7 columns per week schreef. En nu nog maar 5.
Oh.
Ja. En daarnaast deadlines voor artikelen en boeken. Dus er is altijd wel wat het zwaard van Damocles hangt altijd wel boven mijn hoofd. Maar ja, dat doe ik al zo lang en dat ben ik zo gewend. Dat het is gewoon onderdeel van het leven. Ik weet dat ik die deadlines haal.
Dat is ervaring ook gewoon.
Dat is ervaring. Dus die onzekerheid is weg en daarmee de ergste stress. Want het is natuurlijk, stress wordt natuurlijk pas gevaarlijk als het als je het idee hebt dat je de controle over je leven kwijt bent. En dat er allerlei gevaar dreigt overal. Nou ja, dat heb ik niet.
En de drank, zei je, is wel een factor die, die in ieder geval je fitheid beïnvloedt. En wil je een 9 of een 10 halen op het gebied van fit zijn?
Ik moet zeggen dat het niet eens echt mijn ambitie is. Ik vind de balans mooi. En aan beide kanten moet ik eigenlijk zorgen dat de balans niet doorslaat. Ik heb natuurlijk wel perioden dat ik 2 keer per dag sport. Hè? Dat ik 's ochtends ga hardlopen en dat ik 's middags naar de sportschool ga. Ja, dan zijn natuurlijk allemaal mensen die zeggen dat ik knettergek ben. En dat moet ik ze ook een heel klein beetje gelijk geven. En anderzijds, de alcohol bij mij, weet je, in de journalistiek, in de schrijverij, in de muziek, daar wordt natuurlijk gezopen dat het een aard heeft. En op zich valt het allemaal wel mee. Ik ben geen echte alcoholist. Maar goed, er wordt sociaal natuurlijk zo ontzettend veel gedronken. En er kleeft mij wel een soort onmatigheid bij aan. Dus ik moet dat moet ik wel echt afkaderen. Onze cultuur is wel van alcohol doordrenkt. Dus gisteren had ik een zakenlunch. Ja, dan zit je gewoon van 00:30 tot 4 zit je aan tafel. En dan, ik weet niet hoeveel wijn ik gedronken heb, maar...
En let je op je eten, bijvoorbeeld op gezond eten of op hoeveelheid? Of hoe doe je dat?
Ja, dat vind ik eigenlijk het minst moeilijk. Omdat ik hou van vers eten en van gezond eten. Dus wat dat betreft hoef ik me niet echt te matigen. Maar dat hou ik wel in de gaten. Maar het is wel, dat is een soort patroon dat ik mezelf aangeleerd heb. En ook dat ik het geluk heb dat ik... Het klinkt een heel seksistisch, maar ik heb een vrouw die elke avond kookt en dat fantastisch doet en gezond doet. Dus daar valt weinig te winnen, maar ja.
Dus alcohol is eigenlijk je zwakke punt als het gaat om gezondheid. En je hebt lang gerookt. Weet je nog wanneer je bijvoorbeeld je laatste sigaret rookt? Dat hoor je altijd van mensen die gerookt hebben.
Nou, ik ben op mijn 40ste gestopt. Dus ik heb echt op mijn 40ste verjaardag heb ik de laatste uitgedrukt. Dus ik kan eigenlijk tot op de seconde uitrekenen wanneer ik de laatste heb gerookt. En er gingen wel een aantal stoppogingen aan vooraf. Maar dat is wel echt het allerbeste wat ik ooit gedaan heb. Ik vond het helemaal niet meer leuk. Ik vond het niet meer lekker. Ik had er last van. Ik had last van mijn ademhaling. Ik ging 's ochtends vroeg als ik wakker werd. En dan ging ik met een kop koffie naar buiten. En dan stond ik hier in de tuin, stond ik een Marlboro weg te hakken. En dan sta je ook niet rustig te roken, maar dan rook je dan zo snel mogelijk op. Nou ja, in de regen, in de sneeuw, in je badjas. Nou ja, het is gewoon een verslaving. En een vrij serieuze verslaving, heb ik ervaren. Dan kwam ik met hartkloppingen binnen en benauwd. Ik wilde er echt dolgraag vanaf. Ik had er gewoon echt geen enkel plezier meer in. Mijn ouders hebben altijd gerookt. Mijn hele familie heeft altijd gerookt. Ik ben rokend ter wereld gekomen. Het scheelt niet veel, weet je. Ze stonden gewoon boven de wieg te paffen. Echt, ik denk dat mijn opa nog net niet sigaar is. En zijn sigaar heeft afgetikt boven de wieg. Maar ja, dat was het wel. Het heeft me moeite gekost om daarvan af te komen.
En hoe heb je dat gedaan?
Cold turkey uiteindelijk.
Ja.
En zeker als je schrijft, is dat best wel lastig. Het is, bij iedere denkpauze was je gewend om een sigaret op te steken. En er gebeurt ook iets in je hersens. Dus in de eerste weken was er een soort paniek bij elk stukje dat ik moest schrijven. Dat ik er komt niks uit mijn vingers. Het lukt allemaal niet. En het is allemaal frustratie en ellende. En dan wil je eigenlijk alleen nog maar meer roken. Maar goed, ja, dat heb ik overwonnen.
Want je schrijverscarrière is er niet aan ten onder gegaan, gelukkig.
Nee. Nou, dat is ook het moment geweest waarop ik serieus ben gaan lopen. Toen ik gestopt was met roken, ja, dan, je krijgt ook een soort verlangen naar frisse lucht. Ja. Hey, eindelijk beginnen die longen een beetje schoon te worden. Dus toen ben ik met lopen begonnen.
En hoe ging dat dan? Je bent met lopen begonnen, maar dat klinkt letterlijk naar een winkel voor schoenen. Kun je beschrijven hoe je dat gedaan hebt?
Nou, zelfs dat nog niet. Ik had een oude joggingbroek. En ik had een paar, ik weet niet eens of het echte hardloopschoenen waren. Maar gewoon,
Iets wat op gympies leek.
Iets wat op gympies leek, ja. En hier vlakbij ligt het Griftpark. Ja, daar ligt een vijver in. Ja, wat zal het zijn? 250 meter of zo, omtrek. Ja. Zoiets. Het is niet heel veel. Maar dus ik begon rondjes rond de vijver. En dat begon dan met 5 rondjes. Ik dacht, dan ga ik volgende week, ik weet niet meer hoe vaak ik liep ook. Maar laten we zeggen 3 keer per week of zo. Dan ga ik de volgende keer, doe ik 6 rondjes. En dan 7 rondjes. En op een gegeven moment liep ik 20 rondjes rond die stomme vijver. Ja. Toen dacht ik, dan moet ik nou mijn route toch eens verleggen. Dus zo ben ik hardlooproutes gaan uitvogelen. Ja, toen heb ik een paar hardloopschoenen gekocht. En heb ik ook wat fatsoenlijke kleren gekocht. Weet je, ik liep ook inderdaad gewoon in katoenen t-shirtjes. Daar is het allemaal mee begonnen.
En geen apps, geen begeleiding, geen schema's. Alles gewoon op gevoel.
Ja, alles op gevoel. Ik wilde altijd met muziek lopen. Het was natuurlijk eerst de iPod. Ja. Nou ja, en dat ging goed. Ja. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke lekker dat je gewoon muziek bij je hebt. En zo is het allemaal begonnen. Ja.
En wat voor muziek? Ik herinner me van mezelf de eerste keer de Dam tot Dam loop. liep ik Zaandam in, dus na 15 kilometer maar richting finish. En er was Run to Me van Anita Meijer en Lee Towers. Het is gewoonlijk echt niet mijn favoriete muziek, maar dat is me echt bijgebleven. En dat kan ik nog willen horen als ik loop. Zijn er liedjes die jou over de streep hebben geholpen?
Ik heb een periode, een moment gehad dat ik in de sneeuw liep en naar de Matthäus Passion luisterde. Ja, dat was echt zo. Dat zijn onvergetelijke momenten.
Ja, die blijven je bij, hè? Dat, ja.
Ik heb heel veel. Ja, loopmomenten die ik, als ik bijvoorbeeld niet kan slapen, dat ik die voor de geest kan halen. En denk, oh ja, fantastisch was dat daar in Zuid-Frankrijk. Door het bos lopen, uitkomen bij de zee. Dan een stuk over het strand, dan door de duinen weer terug. Zo, die hele routes kan ik me gewoon voor de geest halen nog.
Ja, dat herken ik heel goed. Ik herinner me ook een keer in Parijs. Ik had een congresje van advocatenkantoren waar ik voor werkte. En er was iemand die zei, ik wil ook wel met je hardlopen. Dat is leuk. Dus wij op zaterdagochtend echt om 7 uur naar buiten. Iedereen lag zijn kater nog uit te slapen. Ja. En ik dacht de avond ervoor, ik moet eigenlijk niet gaan drinken nu. Want daar heb ik last van. Dus ik was helemaal fit. En ik zie me nog langs de Tuileries lopen en door Parijs heen. En ik voel het weer. Van jaren terug blijft dat over. Hè?
Ja. Ik heb het ook. Vroeger was het dan inderdaad eindeloos uitkateren. En inmiddels, mijn vrouw, mijn kinderen zijn gewend dat als wij een soort stedentrip doen, dan liggen zij te slapen. En dan heb ik mijn schoenen aan. Meestal zoek ik een rivier op. Ja. Dan hoef ik geen route uit te zoeken, maar dan ga ik gewoon een uurtje heen en een uurtje terug. Ja, ik heb de meeste fantastische dingen gedaan.
Waar heb je allemaal gelopen? Noem eens wat leuke steden.
Nou, in Parijs, in Wenen, in Verdun, in aan de Bloemenriviera, in Italië, door de bergen. Ja. In IJsland heb ik gelopen. Nou. Ja, dat was ook te gek.
En heb je dan een route vooraf?
Wat ik zeg, meestal zoek ik een rivier op. Ja. En tegenwoordig heb je natuurlijk altijd die smartphone bij je, dus je komt altijd weer terug.
Veel mensen beginnen vol goede moed met hardlopen. Dat hoor je wel, schoenen aan en een paar keer het eerste pijntje en dan stoppen ze weer. Jij hebt het de afgelopen 16 jaar consequent gedaan?
Ja.
Hoe vaak loop je?
Zeker 3 keer per week. Maar ik probeer eigenlijk elke dag te lopen.
Hoe hou je dat vol?
Hoe hou je dat vol? Het is gewoon een kwestie van gaan.
Maar staat het in je agenda?
Ik werk thuis. Ja. Dus ik heb al 2 uur per dag dat ik niet in de file sta. Of aan het forenzen ben of zo. Ja, die tijd heb ik al gewonnen. Dus die kan ik uitgeven. Ja, wij staan gewoon om 7 uur op. Dus ja, dan sta ik om 8 uur sta ik buiten. En dan doe ik een uurtje. En dan ben ik om 9 uur binnen en kan ik aan het werk.
Dus er is altijd tijd in je agenda. Ja. Ook, hè, je had het over deadlines, maar daar kan je dus omheen werken. Ja. Met lopen in ieder geval. Stel dat je 's ochtends niet gegaan bent, moet je dan 's middags nog van jezelf?
Nee, dat niet. Want meestal is er dan ook te veel te doen. Ja, zo'n dag zit helemaal hartstikke vol. Dus dat vind ik dan lastig. En ik vind ook, ik hou niet van 's avonds rennen. Ik hou niet van door het donker rennen. Dat is de enige eigenlijk. Hè? Dus in de winter begin ik wel in het donker. Dus als je om 8 uur vertrekt, dan is het gewoon nog donker. Maar ja, dan zie je de zon opkomen. En dan, ja, prachtig. Dus nou ja, als het 's ochtends niet lukt, dan ja.
En het is niet, want ik heb zelf wel eens dat ik bang ben van als ik dan 1 keer niet ga, nou kan nog, een 2e keer niet ga. Dat ik heb ergens nog de angst dat ik het dan niet volhoud. Ik doe het pas 1 jaar of 5. Ja. Toch ben ik daar nog wel eens, maar dat heb jij niet?
Nee. Nee, dat is ook, weet je, ik doe het nou al zo lang dat, ja, het is gewoon geen kwestie.
Ja. En geen zin?
Nou, ja. Het is, daar kan ik bijna niks mee. Nee. Tanden poetsen, geen zin. Nee, tuurlijk, dat doe je toch, ja. Het is heel grappig, hè, want Frank, of dokter Frank, zoals we hem noemen in het boek, die zegt dan van, ja, je bent verslavingsgevoelig. He, dus dat roken en dat drinken, nou, dat heb je nu omgezet naar dat sporten. Wat ik echt onzinnig vind. Weet je, dit is geen verslaving of zo. Je kan het makkelijk niet doen. Het is niet zo dat ik een soort afkikverschijnselen krijg. Wel op een gegeven moment, als het te lang is, als je een griepje hebt en dat je denkt, ah, fuck, ik wil naar buiten.
Maar je bent niet grumpy als je een dag niet gelopen hebt?
Ja, dan wil ik gewoon naar buiten. Maar dat is het. Ik geniet er te veel van.
Ik heb me laten vertellen dat het verschijnsel heet dry drunk. De man die eerst veel dronk en dan overgaat in heel fanatiek sporten. Ja. Vervangt de ene verslaving voor de andere in feite. Hè? Als je veel drinkt of een verslaving hebt, dan duw je iets weg. En dat zou je als hardloper of als fanatieke sporter ook hebben, wordt gezegd. Herken je dat?
Ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, door dat roken weet ik wat een echte verslaving is. Ja. Hoe ongelooflijk lastig het was om daarvan af te komen. Ja, dit is gewoon misschien in die zin wel een soort het verlangen naar prikkels. Mm-hmm. Hè, dus we hebben Erik Scherder gesproken voor het boek. En die vertelt, het stimuleert je hersens. Dus dat bewegen is ook gewoon ook heel goed voor je cognitie en zo. Ja. Misschien dat ja, onderbewust of zo, dat een verlangen naar meer oproept. Maar het is gewoon, ja, het is een fantastisch begin van de dag. Je hebt wat gedaan om 9 uur 's ochtends. Hè, al zit je de rest van de dag op je reet. Ja, dan heb je toch iets gedaan. Dus ik kan het niet vergelijken met verslaving, omdat ik verslaving eigenlijk met negativiteit associeer. En met dingen die je niet wil doen. Ik wilde niet roken. Hè, dus de verstokte rokers die ik ken, willen allemaal stoppen. Ja, mensen die verslaafd zijn aan alcohol, die willen niet verslaafd zijn aan alcohol. Ja, die willen een lekker glaasje drinken, maar die willen die verslaving niet. Nou, ik wil deze verslaving voor niks inruilen.
Ja. Dus verslaafd wellicht, maar gezond verslaafd en...
Nou,
en...
Ja, nee, ik vind... Verslaafd is als je dingen tegen je wil doet. Ja, omdat je systeem je daartoe dwingt. Of omdat een of andere stof je daartoe dwingt. Ik word tot niks gedwongen. Ik doe het alleen uit pure vrije wil. En ik vind het prettig, heerlijk.
Je noemde het boek al even. Het grote oude lullenboek heb je geschreven.
Ja.
Veelbelovende ondertitel vind ik ook. Hoe de midlife man de klok weer terugdraait. En ik denk dat veel luisteraars daar wel benieuwd naar zijn. Kan het überhaupt die klok terugdraaien?
Ja, zeker. Het hangt een beetje vanaf waar je het over hebt. Vanaf je 30ste of zo. Als je niks doet, dan neemt je spiervolume af. Dus de reden dat mannen, maar ook vrouwen, van een zekere leeftijd, dat die dikker worden, heeft te maken met gebrek aan beweging. Maar ook dat hun spiervolume afneemt. Je hebt de lichaamssamenstelling, spieren en vet. Dus als je minder spieren hebt, heb je relatief gezien meer vet. Mm-hmm. Maar dat kan gewoon tot ja, op hoge leeftijd, als je je spieren blijft trainen, dan krijg je spiervolume terug. Dus dat kan je gewoon omkeren.
Dus die klok terugdraaien, die midlife man die de klok terugdraait, kan dat doen door zijn spiervolume weer te vergroten. Hoe doe je dat?
Nou, gewoon door te trainen. Ja, ik ga ook naar de sportschool. Maar bewegen. We noemen het ouderdom of ouderdomsverschijnselen. Maar die zijn dus heel vaak hebben niet zozeer met leeftijd te maken als met levensstijl. Ja. Dus gebrek aan beweging, overgewicht, dat lijkt tot ouderdomsklachten noemen we dat. Maar dat zijn eigenlijk gewoon leefstijlklachten.
Ja, je noemt...
die zijn goed deels omkeerbaar allemaal. Bijvoorbeeld de afname van testosteron. Heel belangrijk in de mannenleven. Nou, dat begint al op je 30ste. Dat begint langzaam je testosteron terug te lopen. Daar merk je niet zo heel veel van. Maar ja, op een gegeven moment kan je een testosterondeficiëntie hebben. Ja, dat heeft allemaal vervelende gevolgen. Maar het wordt versterkt door bijvoorbeeld overgewicht. En als je door dat overgewicht ook nog eens een keer diabetes krijgt, versterkt dat nog een keer. Dus het zijn processen die zichzelf versterken, maar die wel omkeerbaar zijn.
Want je hebt het dus zelf in de hand. Maar gezond leven, leefstijl noem je, dat heb je echt zelf in de hand. En daarmee diabetes type 2 bijvoorbeeld is redelijk in te beperken. Testosterontekort is in te perken.
Wat ze het metabool syndroom noemen. Dat is eigenlijk een soort combinatie van een testosterontekort, hoge bloeddruk, slechte bloedwaarde, prediabetes. Dus zo'n syndroom, ja, als je dat hebt, ja, dan kom je niet meer van de bank af en dan gaat het van kwaad op de erger. Je hebt niet alle gezondheid heb je in de hand. We kennen natuurlijk allemaal mensen die gezond leefden en die, een goede vriend van mij, nooit gerookt, nooit, denk ik, 3 glazen wijn in zijn leven had gedronken. Buitengewoon matig mens. Ja, die krijgt maagkanker en is op zijn 45ste of zo en is binnen een half jaar gekrepeerd. Je hebt er wel invloed op, maar er zijn ook allerlei factoren die invloed hebben op ons. Dus laten we vooral de mens niet verantwoordelijk maken voor zijn eigen gezondheid. Of niet schuldig verklaren aan zijn eigen ongezondheid.
Ja, dat zeg je in het boek op een gegeven moment. Eigenlijk pleit je de ongezonde, dikkere mens ook vrij. En het brein doet het. Om ons heen de verleidingen, de verlokkingen. Er is overal eten. En de beloning van snelle suikers en snel iets eten is heel groot. Maar helemaal vrij pleiten, dat zou ik niet doen. In die zin, ik ben ook dikker geweest. Ik ben veel dikker geweest. Ik heb ongezond geleefd. Ik heb gewoon niet goed genoeg op gelet. En een deel kan je daarvan echt beïnvloeden.
Ja. Onze hele samenleving is ingericht op zo min mogelijk bewegen. Hè, je hebt nu bijvoorbeeld die gorilla en al die snelbezorgdiensten. Dus als je een pakje boter bent vergeten bij de supermarkt. Dat je niet even naar de supermarkt loopt of fietst, maar dat is een kereltje binnen 5 minuten voor je deur staat en je pakje boter aflevert. Hartstikke makkelijk natuurlijk. Maar tegelijkertijd, De combinatie van al dat soort dingen heeft ervoor gezorgd dat we gewoon niet meer bewegen. En dat is nog belangrijker dan sporten. Hè? Want sporten, dat doe je een uurtje per dag. En dat heeft al ontzettend goede gezondheidsgevolgen. Maar een veel groter gevaar voor de gezondheid is het helemaal niet meer bewegen. Dus je wordt wakker, je stapt in de auto, je rijdt naar kantoor. Je zit daar de hele dag achter een beeldscherm, je stapt er in de auto, komt terug. Je laat je eten bezorgen, je zit de hele avond voor de tv. Nou, dan heb je op een dag misschien 2000 stappen gedaan. Terwijl je wel gegeten hebt voor 20.000 stappen.
Het wordt wel de scharrelende mens genoemd. Hè? Wat jij zegt, dat sporten, nou, het kan zelfs te belastend zijn als je het lang niet gedaan hebt. Maar het gewoon de hele dag door een beetje bewegen, dat is eruit inderdaad. Dus dat doen we te weinig. Als je dat wel weer zou doen en je gaat wel weer sporten en je gaat meer op je eten letten, heb je een deel van je gezondheid echt zelf in de hand, toch?
Nee, absoluut. Je zag het ook bijvoorbeeld aan Nicolas Kleij, de wijnschrijver. Nou, dat was natuurlijk al een gigantische Bourgondier. Ja, als je dan hoort wat die wijnschrijvers wegtikken in een jaar. Die zitten over 10.000 flessen of zo. En dan nemen ze overal een slokje van. En ze zeggen dat ze het dan weer uitspuren natuurlijk. Maar nou ja, hè, dat leven, hapje erbij. Dus je bent de hele dag. Dus die Nicolas Kleij, die woog, weet ik veel, 130 kilo of zo. En die vond het op een gegeven moment ook genoeg. En die is gaan wandelen. Ja, als je 130 kilo bent, ga je niet hardlopen. En dat moet je ook niet doen. Ja. Weet je wel, dat is gewoon gevaarlijk en slecht. Maar die is gaan wandelen en die heeft zijn dieet aangepast. En ik vermoed ook wat hij aan wijn innam. Ja, en daar vlogen de kilo's van af. En die voelt zich ineens veel gezonder. En je levenskwaliteit, dat neemt met sprongen toe.
Ja, nou zeggen mensen wel, maar ik leef maar één keer. Ik eet graag, ik drink graag. Dat moet toch allemaal kunnen? Ik bedoel, jij zegt nu van je levenskwaliteit verbetert als je minder eet, minder drinkt en gezonder leeft.
Nou ja, kijk, als je gezond bent en een beetje op gewicht blijft, ja, dan kan je erop losleven. Weet je, maar dat is een beetje het verschil met oude lullen en jonge kerels. Ja, als je 25 bent, dan kan je zuipen en vreten wat je wil. In principe is het zo, ja, dan ben je onsterfelijk. Ik heb mezelf tot mijn 40ste echt onsterfelijk gewaand. En mijn theorie is ook, op het moment dat je eraan begint te twijfelen, dan is het voorbij. Dus ik was ook onsterfelijk. Ik kon ook gewoon alles. En ik hoefde daar niks voor te doen of te laten. Maar die overgang begint dus tussen je 30ste en je 40ste. En dat is dan het spitsuur van het leven. Dus je carrière loopt als het goed is. Je begint met een gezin misschien, dus je bent de hele dag bezig. En dan ja, ga je misschien ongezond eten, te veel zuipen. Want als je eindelijk op de bank ligt, dan ben je blij dat je even een glas wijn kan drinken. En dan is het ook zonde om die fles te laten staan. Ja, dan word je op je 40ste wakker en denk je, what the fuck is er gebeurd? En ja, mensen krijgen daar echt last van. He, dus ja, bijvoorbeeld seksualiteit ook. Er wordt er altijd grappen gemaakt over de blauwe pil. Ja, dat hangt voor het grootste gedeelte gewoon, heeft het niet met leeftijd te maken, maar met leefstijl. He, wat ik net zei over testosteron. Als je testosteron onder een bepaald niveau zakt, nou, omdat het vanzelf afneemt, maar omdat je het zelf verergert, omdat je te dik bent, omdat je te weinig beweegt en zo, ja, dan heb je gewoon geen seksleven meer. Ja, hoe leuk is dat? Ja,
dat Bourgondische leven heeft echt een grens in nou, leeftijd. In nou, wat je zegt, je testosterongehalte, nou, alle ziektes die er boven je hoofd hangen. Het korter, misschien eerder sterven, maar ook langer ziek zijn, langer ongezond zijn voordat je overlijdt. Dus daar zit een grens aan. Hou daar na je 40ste mee op. Is dat een advies van je?
Ja, je moet je er bewust van zijn. Ik heb ook vrienden die echt niet aan moeten denken om te gaan bewegen. Of te gaan hardlopen. Of zo. Ja, ik ga toch niet zo'n strak pakje door het park rennen. Ik ben gek. Dat heeft natuurlijk ook om mee te maken dat ze eigenlijk gewoon de fysiek al niet meer hebben om het te doen. Dus echt. Maar goed, ja, die keuze kan je maken. Maar je moet je er wel bewust van zijn. En je moet je er inderdaad bewust van zijn dat, kijk, sterfelijk zijn we allemaal. We gaan allemaal de pijp uit. En dat je gewoon pech kunt hebben. Dat het wel zo is dat, ja, als je het geluk hebt dat je gezond blijft, of dat je niet door verschrikkelijke ziektes getroffen wordt, ja, dat je levensgeluk wel afhankelijk is van hoe je in je vel steekt.
En dat heb je dus voor een deel wel in de hand.
Ja.
Het verschil na je 40ste, die tweede helft, hè, dat vind ik wel een mooie. In die tweede helft kan dat dus ook echt nog. Dat is het goede nieuws.
Ja, absoluut. Dat was, ja, de verbazing waaruit dat oude lullenboek ontstaan is. En ik begon dus op mijn 40. Daarvoor heb ik dus nooit gesport.
Nee, ik wou vragen, hoe was je eerste helft?
Ja. Nee, mijn eerste helft was, ik begon op mijn 12e in een punkbandje. Nou, want ik zei, mijn familie die rookte flink. Mijn ouders hebben allebei getennist, maar dat deden ze niet meer. En wij deden gewoon niet aan sport. Gewoon nul. Ja, ik heb op een blauwe maandag even op judo gezeten. Maar dat was het. Maar ja, geen voetbal, geen hockey, helemaal niks. Maar wel, ja, rock'n'roll op mijn 12e. Dus ik begon in de schuur een punkbandje met een paar vriendjes. Nou, dat ging van kwaad tot erger. Ja, dat is natuurlijk ook een scene waarin niet gesport wordt, maar wel behoorlijk gedronken, ook al wat drugs gebruikt werd en zo. En gerookt. Ik ben die muziek ingerold, ben de literatuur ingerold, ben de journalistiek ingerold. Nou, dat zijn allemaal vakken waarin gezond leven niet de allergrootste prioriteit heeft, om het eufemistisch te stellen. Dus op mijn 27e, ja, ik denk als je, ja, een rondje met, nou ja, ik denk dat de man die ik nu op mijn 56e ben, dat ik mijn 27-jarige zelf eruit gelopen had. We hebben allemaal het idee dat vanaf je 40ste of zo, dat het dan allemaal minder wordt. En voor een heel groot deel is dat waar. Maar dat kan je dus, daar kwam ik dus achter, dat als je het laat gaan, wordt het allemaal minder. Als je het niet laat gaan, dan kan je het op niveau houden. En als je geen topatleet was op je 27ste, dan kan je sterker en fitter worden dan je was op die leeftijd. Dus als je op je 27ste een topsporter bent, en dan ben je, dan is de man fysiek op zijn sterkst. Dus vanaf je 20ste of zo word je nog 7 jaar lang, echt tussen je 20ste en je 30ste, word je fysiek op je allerbest. Dat zie je bij topsporters. Dat is de leeftijd waarop ze pieken. En dan zie je ook op een 30ste, ja, dan wordt het ineens minder. Dus dat is een feit. En je ziet gewoon dat metabolisme daarna af begint te nemen. Maar als je geen topsporter was, maar gewoon een rokende, drinkende bankhanger, dan kan je op je 60ste fitter, sterker en gezonder zijn dan je op je 27ste was. Dat niveau zul je nooit meer halen. Dus daar moeten we ons bij neerleggen. Maar de meeste van ons zijn geen topsporters. Dus die hebben nog heel veel te winnen. Ja, ik begon met hardlopen. En ik kwam erachter, hey, kijk, ik word steeds fitter. Ik kan steeds meer rondjes rond de vijver. En op een gegeven moment, je eerste 5 kilometer, je eerste 10 kilometer, je eerste 15, je eerste 20. Ik ging steeds harder lopen ook. Nou, ik kwam daarover te praten met Frank. Ik zeg, Frank, hoe zit dat? Het zou toch allemaal minder worden?
Frank is de mede-auteur van het boek, ja. Arts, gezond, sportarts ook. En hoe verklaarde hij dat?
Hij had een soort professionele interesse, maar de biologie erachter, die kende die ook niet helemaal. Dus tijdens het schrijven van het boek zijn we erachter gekomen dat het nog veel belangrijker is dan we dachten. En dat er echt veel te winnen is.
Wat is belangrijker?
Dat bewegen.
Jouw eerste helft, vertelde je al, die was niet zo gezond. Ik herken wat je zegt over die eerste helft. Ja, niet zo goed opgelet is eigenlijk mijn verklaring altijd. Ik deed van alles, ik liep wel eens een rondje. Westerpark en dan weer niet. Ik fiets te veel, dus dat allemaal wel. Maar ik denk nu van mezelf op mijn 52ste. Er is aan mij een geweldige topsporter verloren gegaan. Herken je dat?
Nou ja, die fantasie heb ik ook wel eens. Ja. Dan denk ik, ja, als ik nou eerder begonnen was, ja, hoe strak ik dan was. En, weet je wel.
Ja, maar ook gewoon de marathon in Tokio, afgelopen Olympische Spelen. Ik had erbij bij kunnen lopen.
Ja. Ja. Ja, ik had vroeger altijd, ik kon heel hard fietsen. Op een gewone, normale, rammelende studentenfiets. En daarvan heb ik ook wel eens fantasieën gehad. Als ik dat nou opgepakt had als wielrenner. Ik heb geen idee, weet je. Verder ben ik ook helemaal niet In sport of zo ook niet, helemaal, totaal niet competitief aangelegd. Nee. Dus ik doe niet mee aan wedstrijden. Het zal allemaal wel.
Je hebt nog nooit een dam tot dam lopen, een Egmond, een marathon gelopen?
Nee, wat ik heerlijk vind is aan hardlopen, is dat het zo'n solistische sport is. Dat ik het kan doen wanneer ik wil. Dat ik er weinig voor nodig heb. Ik doe mijn schoenen aan, ik ben buiten. Ik hoef op niemand te wachten. Niemand hoeft op mij te wachten. Ik ben in de natuur, voor wat het waard is, in een stedelijke omgeving als Utrecht. Maar ik ben buiten. Ja, ik heb altijd, vooral als ik dan de start zie en dan zie ik dat 20.000 mensen elkaar verdringen en elkaar afremmen, dan denk ik, laat maar. Ik ga wel gewoon lekker mijn rondje lopen of even langs de Kromme Rijn.
Nou, dat is ook fantastisch. Ik herken wat je zegt. Ik ben op een gegeven moment wel aan zo'n wedstrijd meegenomen omdat ik gewoon nieuwsgierig was. Of ik werd uitgenodigd door een clubje mensen die zeiden, nou, doe een keer met ons bedrijfsteam mee. En het viel mij zo mee. Ik vond het, bleek de sfeer van het meelopen in zo'n groep en die massa. Ja, terwijl ik ook inderdaad heel individueel ben, verder individualistisch ben. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel lonend of heel lekker. En laatst Amsterdam in dat Olympisch stadion binnenkomen. Ja, dan ben ik dus even die topsporter die ik nooit geweest ben. Wat ik wel een aardige quote vond uit het boek. Hardlopend zet je de ramen in je brein tegen elkaar open. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Het is niet zozeer je hoofd leegmaken, vertel je daar, maar je zet de ramen in je brein tegen elkaar open. Zijn er inzichten of invallen die jij je herinnert van, nou, die heb ik op dat loop. Hey, je zei al van, nou, de Kromme Rijn, ik zie me nog lopen, of de Riviera. Zijn er inzichten, creatieve invallen geweest die je herinnert van tijdens het lopen?
Nou, niet echt. Het is meer dat omdat ik elke dag stukjes moet schrijven en elke dag dus een idee moet hebben voor een lollig stukje. Dat die radar sowieso de hele tijd aanstaat. En als ik thuis ben, dan voed je jezelf de hele dag met kranten en met internet. En natuurlijk de hele tijd krijg je input de hele tijd. En die input heb je natuurlijk niet als je aan het hardlopen bent. Dus daar gaan de gedachten wat vrijer. En ik denk sowieso de hele dag na over zinnetjes. Hoe begin ik mijn column? Wat wordt het onderwerp? Wat wordt de insteek? Wat wordt de invalshoek? Dat heb ik de hele dag. Maar bij het hardlopen gaat het wat vrijer allemaal. Ik heb zelfs het idee dat het ritme van je passen daarop van invloed is of zo. Alsof er een soort, soort dynamiek op gang komt die je als je op je reet zit niet hebt.
Maar het is dus niet zo dat je na afloop van na het lopen weet, dit wordt mijn column of dit is het thema.
Ja, maar dat heb ik eigenlijk de hele dag wel. Dus elke dag kan ik, er kan een inval komen. Dus dat gebeurt ook tijdens het hardlopen. Het is alleen een heel andere manier van denken. Het is een heel fluïde vorm van, waarbij je de boel maar een beetje laat gaan of zo. En dat in een creatief brein werkt dat wel.
Ik herken wat je zegt van het lopen. Van, het is niet zo dat ik heel gestructureerd van, ik moet dit probleem oplossen, ik ga lopen en aan het eind heb ik het probleem opgelost. Ja. Tenminste, dat lukt mij nooit, helaas. Maar het is wel dat er een soort gedachten langs dwarrelen die er anders niet zijn. Ja, lastig te benoemen.
Maar je kan de teugels laten vieren. Dat is het volgens mij. Ja, ik ben altijd bezig met formuleren of problemen oplossen of weet ik veel. Dat is een soort actieve denkstroom. Terwijl als je aan het lopen bent, dan hoeft niks. Dus dan kan je het gewoon laten fladderen allemaal. En dan komen er wel soms dingen op die je actief denkend niet had kunnen verzinnen.
Ja, dat werkt. Dat geloof ik zeker. Guido Spijk, coach, vertelt in het boek, het grote oude lullenboek, dat de grote thematiek van mannen is dat ze hun grenzen niet kunnen afbakenen. Ze blijven alles maar doen. Werken, huishouden, gezin, sport, sociale contacten. Ik vond dat wel herkenbaar persoonlijk. Is dat voor jou ook, herkende jij dat zelf ook?
In zekere zin. Ja, Guido heeft natuurlijk, die werkt met mannen die er gewoon helemaal doorheen zitten. En die vertelde ook verhalen die ik bijna niet kon geloven. Dat er mannen zijn die geen vrienden hebben. Hij vertelde, bijna alle kerels die bij mij in de praktijk komen, die hebben gewoon geen vrienden. Want ze zijn alleen maar bezig met hun werk. En dan komen ze thuis en dan is het hun vrouw die voor de sociale contacten zorgt. En die hebben niks voor zichzelf. Ik heb het geluk dat ik en een grote vriendengroep heb waarbij ik veel doe. En dat ik mijn leven als zelfstandige makkelijk zelf kan inrichten. Er zijn ook mannen die vertellen van, ja, dat sporten, dat zou ik wel willen. Maar als ik dan thuis ben, dan zegt mijn vrouw, ga je nou alweer weg? Nee, dan moet je thuis blijven. Dat heb ik gelukkig niet.
Weet je wat de adviezen van Guido daarover zijn?
Eigenlijk zegt hij dat je een soort sociale structuren moet gaan opbouwen. En die sociale structuur gaat verder dan vriendschappen. Dat is dan lastig om dat op te bouwen. Maar sociale structuur ook om je heen. Zorg ervoor dat je gewoon altijd naar dezelfde kapper gaat. En dat je altijd naar dezelfde bloemist gaat. Dat je zo langzaam dat leven een beetje kader geeft. En dat je daar een praatje maakt en daar een praatje maakt. En ook dat sporten. Ik bedoel, dat is gewoon, dat moet ook onderdeel worden van je leven, om het structuur te geven.
Laatste vraag. Wat is jouw advies voor alle mannen die morgen willen beginnen met gezonder leven? Wat moeten ze morgen meteen doen?
Ik denk vanaf een zekere leeftijd, en dan mag je zelf weten vanaf welke leeftijd het is, moet je alle beweging pakken die je kunt krijgen. En dat, bedoel, sporten is belangrijk. Hè, en krachtsporten is belangrijk. Maar helemaal aan de basis is het alle beweging die je kunt krijgen. Dus je mag nooit meer de lift nemen. Je mag nooit meer de roltrap nemen. Op Schiphol loop je langs de lopende band. Het is al dat soort kleine dingen die je kan pakken, die moet je nemen. Laat de auto staan als je kan. Ga wandelen in plaats van fietsen. Ga fietsen in plaats van auto rijden. Dat soort dingen. Dat is echt het allerbelangrijkste.
En daar kun je morgen mee beginnen.
Daar kan je nu mee beginnen.
Dan hoef je niet eens tot morgen te wachten. Nee. Geen lid.
Want dat is het, hè. Want als je opziet tegen dat sporten, dan ga je het dus niet doen. Dus die vrienden van mij die geen zin hebben om te gaan hardlopen, die moeten dat vooral niet doen. Want ja, dan trek je dat pakje aan en dan denk je nou de eerste keer, nou laat maar, en dan plof je op de bank neer. Terwijl dit kan je nu veranderen. Dat is, en dat is niet onprettig, ook niet als je niet van bewegen houdt. Hier kan je je leven op inrichten. Hè? In de trein, ja, als je van Utrecht naar Amsterdam gaat, ja, dan hoef je niet te zitten. Als je een zittend beroep hebt, je kan er ook een staarbureau van maken. Dat soort dingen, dat is heel makkelijk om te keren. En dat heeft meteen een gigantisch effect.
Kleine dingen die je eigenlijk verwaarloosd hebt, die heel makkelijk zijn. Het ligt echt voor je neus.
Ja, maar die kan je de hele dag doen. Want dat sporten, dat doe je maar een uurtje per dag. Dus in die zin heeft het ook weer niet zo'n heel groot effect. Hè, als je kijkt wat je verbrandt met hardlopen in een uur. Ja, dat vreet je er makkelijk weer aan. Hè, dus daar moet je ook op letten. Maar wat je de hele dag aan kleine bewegingjes, wat je daar een energie aan kwijtraakt. Ja, dat gaat gewoon door zolang je wakker bent. Dus daar kan je een veel grotere winst boeken.
Mooi. Morgen beginnen met de trap.
Nu, maar niet morgen. Nu. En ook met sporten. Het heeft niks met motivatie te maken. Het moet gewoon deel gaan uitmaken van je leven. Je doet dat gewoon elke dag. Maar als het je lukt, vanaf je 40ste, moet je gewoon elke dag zeker een uur iets doen. Is het wandelen, hardlopen, flink tuinieren, seks voor een uur als je het kan.
Maar dat kunnen die. Nou, jawel. Ja, mooi. Dankjewel, Jerry. Heel fijn om te horen. Ik denk dat het enorm helpt ook om het grote oude lullenboek te lezen. En je gemotiveerd te voelen en gesteund te voelen. Je bent niet de enige. Als je het boek leest, er komt een tweede deel.
Ja, er komt een tweede deel. En dan gaat het voornamelijk om motivatie. Hoe krijg je jezelf zover om die omschakeling te maken?
Je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast die je elke 2 weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app, dan kan je hem nooit meer missen. En like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Reageren kan ook, ik ben erg benieuwd naar jouw ervaring, je goede voornemens en hoe je die volhoudt. Mail ze naar morgenbeginikmeteen@gmail.com. Dus morgenbeginikmeteen@gmail.com. De productie van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom. De volgende aflevering komt over 2 weken live en daarin ontmoet ik wijnschrijver Nicolaas Kleij. Aan zijn lijf geen lycra en zeker ook geen hardloopkledij. Maar hij viel enorm af door flink te gaan wandelen. Niet happen, maar stappen, zegt hij daar zelf over in zijn leuke boekje De Slankwandelaar. Hoe je dat doet, professioneel wijnproever zijn en afvallen, je hoort het in de volgende aflevering van Morgen begin ik meteen. Morgen begin